Hey, hallo, wat leuk dat je luistert, wat fijn. Deze podcast is er om jullie te bemoedigen vanuit Gods woord en mijn ervaring. Maar mag ik even wat frustraties met je delen? Want ja, het is tenslotte real life faith-based, dus gewoon echte dingen die ik in het dagelijks leven tegenkom, waarvan ik weet dat ik niet de enige kan zijn en ook niet de enige ben. Ik ben een geboren en getogen Rotterdamse. Toen heette het nog lekker Dijkzicht Ziekenhuis. Tegenwoordig is het een stad binnen een stad genaamd Erasmus MC, waar ik geboren ben. Lekker Hollands. Alleen zie ik er voor de meeste mensen nog steeds niet zo uit. Het beeld van lekker Hollands is nog steeds yoghurtwit met blond haar en blauwe ogen. En dat frustreert mij. Om verschillende redenen frustreert het mij. 1. Het is 2024. Doe even normaal. En 2. Het is 2024. Wanneer ga je even nadenken? Al was ik niet hier geboren, maar had ik wel 49 van de 50 jaar hier gewoond, dan nog was ik lekker Hollands geweest. En ik weet niet precies wat er lekker is aan Hollands, maar het komt zo lekker je strot uit. Mijn frustratie zit in verschillende dingen. Ten eerste, ik ben het zat om de vraag te beantwoorden waar ik vandaan kom en wanneer ik dan zeg dat ik Nederlandse ben, dat mensen me dan nog vragen, ja, maar waar kom je echt vandaan? Uit jouw linkervoet, nou goed. Ik heb je het antwoord al gegeven, maar omdat ik niet blond en wit ben, kun je geen genoegen nemen met dat antwoord. Houd toch op, hou op met me. Mijn frustratie is ook dat ik vaak ergens kom waar ik dan de enige gekleurde Nederlander ben. Die frustreert mij ook nog steeds. Ik heb mijn jaren gehad dat ik me erbij had neergelegd en gewoon maar accepteerde dat het zo is, maar ik merk dat die frustratie terug is en met BTW. Nu, omdat ik ernaar kijk vanuit de blik van Gods woord. Als christen snap ik niet dat mensen zichzelf niet afvragen hoe het komt dat je in een homogene groepje beweegt. Ik snap niet dat ook in de kerk de diversiteit ver te zoeken is. En dan deze. Ken je dat? Nou, in mijn kerk zijn er wel 5 Surinamers hoor. En er dan niet bij zeggen dat de andere 123 gemeenteleden niet gekleurd zijn. Dat is een scheve verhouding, zus. Waarom zie je dat niet? Waarom is 5 man genoeg op een totaal aantal van 128? Hey, het frustreert mij. Het is niet alleen in de gemiddelde kerk zo. Ook die 2 christelijke zenders op tv zien er zo uit. Bij Family 7 is er 1 gekleurde dame die duidelijk een dubbelbloedje is. En bij de EO zien we 1 dame die een actualiteitenprogramma presenteert. Verder is er 1 Rolodex waar 5 gekleurde gospelartiesten in staan die in ieder programma hun kunstje mogen komen vertonen. En dan vindt de omroep zichzelf divers. Er zijn in Nederland veel meer geweldige artiesten die niet wit zijn. Maar daar kan de redactie kennelijk niet bij komen. Scheid toch uit. En begrijp me goed, hè. Ik gun iedereen zijn munten. En die 5 artiesten zijn ook echt goed. Maar de verhouding is scheef. En het slaat nergens op dat er een kwotum is die wel of niet wordt uitgesproken en die wel of niet bewust tussen de mensen in oren zit. Want het gekke is, als we bij die 2 omroepen daar iets van zouden zeggen, dan moet de raad van bestuur daar eerst over praten en nadenken en kijken of dat wel binnen de strategie past. Want ja, is dat wel onze doelgroep en raken we dan geen kijkers kwijt? Ja, het frustreert mij. Waarom het mij zo frustreert, is omdat er geen Bijbelse grond is voor segregatie. Apartheid is een Nederlands woord dat de hele wereld kent. Het is geen woord om trots op te zijn. Apart gezet zijn is de enige positieve invulling in de kerkwereld, want buiten de kerkwereld is apart gezet zijn niet positief. Als kind betekent het dat je op straf bent. En als volwassene werkt dat door en associeer je dat met eenzaamheid en isolement. In christelijke context is apart gezet zijn een eer en het heeft dan status. Het is een oproep en een gebod. Christenen zijn door God geroepen om anders te zijn dan de mensen die niet in Jezus geloven. Jezus' volgelingen zijn geroepen om zich niet conform de wereld te gedragen, maar juist als mensen die met Jezus zijn gestorven en weer opgestaan. Heel erg anders dan de wereld dus. Daar heerst de zonde nog en van gelovigen wordt gevraagd om heel anders te denken en te doen dan mensen die niet in Jezus' dood en opstanding geloven. Maar die in Jezus' kruisdood en zijn opstaan uit het graf geloven, zijn anders, maar zijn daar zelf niet altijd van overtuigd. Of ze zijn er juist zo van overtuigd dat zij geheel anders zijn, dat ze iedereen buitensluiten die wel een volgeling van Jezus zijn, maar zich niet op dezelfde manier als zij gedragen, of kleden, of bidden, of dienst houden, noem het maar op. Christenen zijn soms zo goed in het apart zetten van mensen, dat de groepen waarin ze zich bevinden zo homogeen zijn, dat er niemand bij hun groepje kan die er anders uitziet en anders praat over dezelfde Jezus. En dat frustreert mij. Mensen zijn zo bezig met hun eigen kaders scheppen dat ze vergeten dat God Jezus die kaders al heeft aangegeven. En die hebben echt helemaal niks te maken met taal, manier van praten of uiterlijke kenmerken. Sterker nog, wat wij als goed idee of wijsheid zien, moeten we loslaten wanneer we volgelingen van Jezus zijn. Wanneer wij zeggen te geloven in de gekruisigde Jezus, dan moeten wij weten dat onze wijsheid ons niet gaat redden. God heeft ons geroepen om samen één te zijn met zijn Zoon, onze Heer Jezus. Wij moeten samen één van hart en ziel zijn, zoals Paulus dat schrijft in de eerste brief van de mensen in Korinthe. Hoofdstuk 1. Hij had daar ook te maken met mensen die zich van elkaar afscheiden om hele domme redenen die we vandaag de dag nog steeds zien. Mensen volgen de leider van de kerk die geen Jezus is. De voorganger, predikant, pastor, etc. Die wordt gevolgd. En dat was in de tijd dat Paulus gemeente aan het stichten was dus ook al. Net als vandaag waren er toen ook charismatische sprekers die hun eigen schare volgelingen hebben. En dan zou het geen probleem zijn als al die charismatische sprekers ook direct en alleen naar Jezus wijzen. Als ze allemaal naar Jezus wijzen en het kruis, de dood en het lege graf verkondigen zonder toeters en bellen, ja, dan zou er niet zoveel aan de hand zijn. Soms gaat het niet eens om wat er wel verkondigd wordt. Soms gaat het erom om wat er niet verkondigd wordt. Als ik kijk naar de kerken waarvan de broeders en zusters eruit zien alsof ze één biologische vader en moeder hebben, dan gaat het mis om wat er niet verkondigd wordt. En de verkondiging van een boodschap hoeft niet eens altijd met woorden te zijn. Wat straal je uit naar anderen? Wat communiceer je met je houding en gedrag? Als ik geen diversiteit zie in een groep, dan zegt mij dat iets over de groep. En dat is niet altijd positief. Wanneer er geen diversiteit is binnen een groep, dan is er vaak sprake van uitsluiting. En die uitsluiting is soms bedoeld en soms onbedoeld. Binnen de kerk is dat echt niet anders. En dan kun je dagen praten over hoe het logisch is dat mensen die veel overeenkomsten hebben met elkaar, elkaar ook opzoeken. Ja, dat is wel logisch. En vanuit de antropologie en de psychologie zou ik het prima kunnen uitleggen. Maar wij volgelingen van Jezus worden niet afgerekend op menselijke wijsheid, want die is als dwaasheid voor God. Wij worden aan andere standaarden gehouden en uitsluiting op basis van uiterlijkheden is zeer zeker geen wijsheid van God. In 1 Korintiërs 1 is Paulus daar redelijk duidelijk over. Maar ja, waar is Paulus nou niet redelijk duidelijk over? Ik lees. Het bericht dat Christus voor ons aan het kruis gestorven is, klinkt de mensen die verloren gaan als onzin in de oren. Maar voor ons die gered worden, is het de kracht van God. Want er staat in de boeken: ik zal de wijsheid van de wijze mensen en het inzicht van de verstandigen vernietigen. Waar blijven dan de grote denkers, de godsdienstige leiders en de beroemde redenaars van deze tijd? Heeft God niet alle wijsheid van deze wereld als dwaasheid aan de kaak gesteld? In zijn grote wijsheid wist God dat de Heere hem door haar eigen wijsheid niet kan vinden en besloot hij die mensen te redden die de onzinnige boodschap geloven dat Christus voor hen aan het kruis is gestorven. Al vragen Joden wonderen als bewijs en zoeken Grieken naar wijsheid, wij vertellen over Christus die voor ons aan het kruis is gestorven. De Joden ergeren zich daaraan en de andere volken vinden dat een grote dwaasheid. Maar voor degenen die door God geroepen zijn, is Christus de kracht en de wijsheid van God. Want het dwaze van God is wijzer dan wat mensen kunnen bedenken en het zwakke van God heeft meer kracht dan de mensen. Kijk maar eens naar uzelf, vrienden. Naar de mensen gesproken zijn er onder u niet veel grote denkers, niet veel invloedrijke en vooraanstaande personen. En toch heeft God u geroepen. God heeft juist wat voor de wereld dwaas is, uitgekozen om hen die zichzelf zo wijs vinden, terecht te wijzen. Hij heeft de zwakken van de wereld uitgekozen om de sterken te beschamen. Aldus 1 Korintiërs 1, de versen 18 tot en met 27. Tot zover dan de wijsheid van mensen versus God. Maar daarmee is mijn frustratie nog niet besproken. Want die apartheid, die in veel gevallen onbewust bewust worden toegepast, is een serieus probleem. Want hoeveel antropologische en psychologische antwoorden ik ook zou kunnen geven op het gedrag van mensen, maakt nog steeds niet goed wat mensen in de kerken doen. God is trouw. Hij heeft u geroepen om samen één te zijn met zijn Zoon, onze Heere Jezus Christus. Maar, broeders en zusters, in de naam van de Heere Jezus smeek ik u eensgezind te zijn. Maak het met elkaar in orde, zodat u weer één van hart en ziel bent. Ik heb namelijk van de huisgenoten van Chloe gehoord dat u het niet met elkaar eens kunt worden. De een zegt, ik hoor bij Paulus. De ander, ik bij Apollos. Weer een ander, maar ik bij Petrus. Sommigen zeggen zelfs, wij zijn de echte volgelingen van Jezus Christus. Is Christus dan in stukken verdeeld? Ben ik soms voor u aan het kruis gestorven? Of bent u in mijn naam gedoopt? Paulus roept in 1 Korintiërs 1, vers 9 tot en met 13, op tot eensgezindheid. Samen één zijn als gelovigen van Christus wel te verstaan. Paulus praat tot de mensen die zeggen dat ze geloven dat Jezus de Christus is. Dat zijn vaak dezelfde mensen die sommige woorden uit sommige brieven van Paulus heel precies nemen. Maar dat zijn de woorden die hun goed uitkomen. Maar deze woorden dan? Tot de komst van Christus werden wij door de wet bewaakt. Wij leefden bij wijze van spreken onder het strenge toezicht van de wet, zolang wij nog niet wisten dat wij op Jezus Christus mochten vertrouwen. Laat ik het anders zeggen. De wet was onze opvoeder, totdat Christus kwam en wij, door in hem te geloven, recht voor God konden staan. Maar nu het geloof in Christus er is, heeft die opvoeder niets meer over ons te zeggen. Door het geloof in Christus Jezus bent u allemaal kinderen van God geworden. Door de doop in Christus bent u één met hem geworden. U bent als het ware omhuld door hem. Er kan nu geen sprake meer zijn van Jood of niet-Jood, van slaaf of vrij man, van man of vrouw, want in Christus Jezus zijn we één geworden. Als u een deel van Christus bent, bent u ook kinderen van Abraham. En dan is wat God hem beloofde ook voor u. Voor degenen die het niet hebben herkend, dat was Galaten hoofdstuk 3, vers 23 tot en met 29. Dus, als iemand in Jezus gelooft en op Jezus vertrouwt, dan is diegene een kind van God. En als iemand gedoopt is, is diegene één met Christus. En wanneer dat zo is, dan is er geen onderscheid meer. Dan gaat het enkel en alleen om de overeenkomst dat je deel van de Christus bent. Net als alle andere mensen die net als jij geloven en gedoopt zijn. Hier komt dus een deel van mijn frustratie vandaan. Ik zie echt te veel denominaties. Ik zie te veel verdeling op basis van uiterlijke kenmerken. Ik zie te veel discriminatie in de kerk. En nee, ik heb slechts één keer in mijn leven gehoord dat er in een kerk is gezegd dat iemand daar niet hoorde op basis van zijn huidskleur. Nou, die atoombom die afging in mijn hoofd, nou, die was echt precies zoals die ene emoji. Je weet wel. Nou, ik ontplofte serieus, want het gore lef. En daarbij, waarom hebben die omstanders niets gezegd? Nee, ik heb echt moeten afkoelen na die woedeuitbarsting. En het was maar goed dat ik er niet bij was toen het gezegd werd. Want ik had echt mijn zwaard gepakt als Petrus. Of ik had echt geroepen of vuur uit de hemel om diegene te vernietigen zoals de zonen van Zebedeus dat wilden doen met die Samaritanen. Jongens, mijn bloed kookt van zulke dingen. Waarom zijn jullie zo? Waarom dat hokjesdenken? Waarom onderscheid maken en op basis van dingen die er niet eens toe doen en slechts tijdelijk zijn? Dit lichaam is tijdelijk. Waarom denken mensen dat het christelijk is om met alleen maar mensen samen te zijn die hetzelfde eruit zien als jij? Hey, het is 2024. Moet het echt nog zo? Het frustreert mij omdat het niet van God is om zo te denken. Het frustreert mij omdat het niet ons brengt waar we moeten zijn. Het frustreert mij omdat mijn geduld ook opraakt. Want hoe lang zeg ik dit al tegen mensen? Het frustreert mij omdat ik na 50 jaar nog steeds op plaatsen kom waar ik de enige gekleurde vrouw ben. Het frustreert mij omdat ik nergens echt op mijn plek ben. Ik ben te Hollands voor de Surinaamse mensen. Ik ben te Surinaams voor de Hollandse mensen. Hey, het frustreert mij omdat ik niet zie dat er andere mensen zijn die zich hier tegen uitspreken. Het frustreert mij dat er nog steeds geen representatie is in die grote media. Die clubs die voorop zouden moeten lopen, die lopen achteraan. En ja, dan heb ik het over de EON, Family 7 en consorten. Wanneer de Bijbel zegt dat wij niet gelijkvormig de wereld moeten worden, dan wordt er niet bedoeld dat jij als eerste de apartheid moet laten zien. Het frustreert mij dat ik het hier nog steeds over moet hebben met mensen uit de kerken, terwijl zij ook de Bijbel hebben. Maar ja, oké. Wel selectief lezen en prediken. En wanneer ik het erover heb, dan wordt mij verweten dat ik een politiek praatje hou. Nee, sukkel. Ik predik het woord van God. En hij zegt dat er geen verschillen mogen zijn onder zijn kinderen. En niet ik heb die brief geschreven, hè? Het is jullie geliefde Paulus. Die selectiviteit, echt jongens, die frustreert mij. Want wanneer het je uitkomt, zoals vertellen aan vrouwen dat ze bescheiden en rustig en stil moeten zijn, ja, dan weet je die brief wel te waarderen. Maar wanneer het gaat over elkaar als gelijken te behandelen en dus niemand buiten te sluiten, dan hoeven die brieven ineens niet gewaardeerd te worden, huichelaars. Ik ben het zat. Als ik op een conferentie kom en ik tel 200 man, waarvan 20 mensen niet wit zijn, dan huilt mijn hart. Wanneer ik door mijn volgerslijst loop, dan zie ik ook hele vreemde dingen. Iets heel vreemds. De grootste groep van mijn volgers zijn wel wit. Dat is bijzonder. De grootste groep van mijn volgers die liefde tonen en actief deelnemen, die zijn wel wit. Je zou toch denken dat op basis van mijn frustraties alleen mensen die mijn kleur hebben mij zouden volgen. Maar niets is minder waar. Rara, hoe kan dat dan? Ik hoop dat dat komt doordat mijn huidige volgers het wel snappen. Dat die snappen dat het niet gaat om hoe ik eruit zie, maar om wat ik deel. Om welk woord er gesproken wordt. Ik denk dat mijn huidige volgers mensen zijn die horen en zien dat ik niet mezelf centraal stel, maar Jezus. En dat ik doe wat ik doe om anderen te helpen en te bemoedigen. Ik hoop dat mijn huidige volgers mensen zijn die zich niet in eerste instantie laten leiden door fysieke dingen en uiterlijkheden. En dat wil niet per se zeggen dat ze niet zien dat ik een andere huidskleur heb. Dat wil denk ik wel zeggen dat mijn huidige volgers de goddelijke intelligentie hebben om wat ze met hun ogen zien niet hun leven te laten bepalen. Hey, toffe volgers zijn dat of niet? Ja toch, helemaal geweldig. Ik dank de Heer voor mensen die zich laten leiden door wat ze horen en dat wat ze horen het woord van God is. Hé, dat doet me toch goed. Dat ik zonder 1 Korinthe 12 te noemen deze aflevering door ben gekomen. Het doet me goed te weten dat mijn frustraties terecht zijn. Want het woord van God onderbouwt dat het niet goed is om onszelf te verdelen binnen het lichaam van Jezus. Paulus noemt verschillende dingen. Hij zegt dat we ons niet moeten laten verdelen door achter verschillende leiders aan te lopen als zouden zij de Messias zijn. Er is 1 Messias, 1 redder van de wereld, 1 koning der koningen, 1 zoon van God die zijn leven heeft gegeven voor de redding van ons allemaal. Er is maar 1 naam die verhoogd moet worden en dat is Jezus en niet de naam van jouw pastor of mijn dominee. Verder noemt Paulus dat we ons moeten richten op de overeenkomst tussen ons allen en dat is je geloof in Jezus als zoon van God, die voor ons aan het kruis is gegaan om voor ons te sterven en uit de dood op te staan voor de vergeving van onze zonden. En de andere overeenkomst, namelijk het gedoopt zijn in Jezus en daarmee deel van Hem zijn. Dat zijn de overeenkomsten die belangrijk zijn, want als we ons daarop richten, dan zullen wij een goed werkend lichaam van Jezus zijn. Nee, nu zijn we dat echt niet hoor, omdat we onszelf verdelen op basis van ons eigen lichaam. Nou, Cynthia, waar zit nou die bemoediging in deze aflevering? Ik zelf heb de bemoediging gevonden in het feit dat de volgers van Challenge in Faith niet qua uiterlijk op mij lijken, maar zich daardoor niet laten weerhouden om te luisteren en mee te praten over onderwerpen die er besproken worden. Deze podcast gaat over onderwerpen die iedereen bezig zouden kunnen houden. En het ene onderwerp is misschien iets universeler dan het andere onderwerp, maar over het algemeen kunnen heel veel mensen zich vinden in de vragen die ik heb of de thema's waar ik tegenaan loop. Een enkele keer ben ik misschien de enige die ergens mee zit of over nadenkt. Maar dan nog, luisteren mensen en praten mee of stellen vragen. En dat vind ik heel erg bemoedigend, want dan zijn mensen bereid om hun horizon te verbreden en te leren van elkaar. Hoe gaaf is dat? Misschien is dat de bedoeling van deze aflevering. Dat men gaat nadenken over, is dit iets wat ik herken of niet? En als ik het niet herken, zegt dat dan iets over de manier waarop ik naar mijn omgeving kijk? En zo ja, hoe kijk ik dan? Misschien is het de tijd voor zelfreflectie. Om te kijken hoe het niet alleen in jouw hart eruit ziet, maar hoe ziet het hart van je kerk of je gemeente eruit? Heeft jouw gemeente bewust of onbewust een gesloten uitstraling? Zijn we aan het uitsluiten op basis van uiterlijke kenmerken? Maken we het anderen moeilijk om zich thuis te voelen bij ons? Zijn wij tevreden over de manier waarop wij invulling geven aan het woord van God? En als we dat dan niet zijn, hoe kunnen we dat dan veranderen? Het is nog niet te laat om te veranderen. En het is niet onmogelijk. De wil die moet er zijn om het anders te doen. En weet je, die verandering die is niet voor jou, maar voor je kinderen en je kleinkinderen en je achterkleinkinderen. En ga zo maar door. Want we klagen wel over dat de kerk vergrijst en leegloopt, maar we zoeken de schuld daarvan altijd buiten onszelf. We kijken niet naar, wat zou ik anders kunnen doen? Je acties. Je manier van met anderen omgaan. Dat maakt alles uit. Hoe ga je om met je kerktradities? Zijn die in beton gegoten en niet bespreekbaar? Hoe ziet je ontvangsteam eruit? En hoe heten zij mensen welkom in je gebedshuis? Hoe ziet je leiderschapsteam eruit? En je team van ouderlingen? Hoe ziet het materiaal dat je in je socials gebruikt eruit? Is er diversiteit in wat je aanbiedt naast de erediensten? Thema-bijeenkomsten waar diversiteit ook een plek heeft? En dan heb ik het echt niet over, ja, wij delen een keer spekkoek uit bij de koffie in plaats van een Ria-biscuitje. Jongens, echt. Ik kan zoveel noemen en bedenken, maar er zijn bureaus die daar geld voor vragen en krijgen. En ik wil iedere kerk wel helpen, maar ook ik moet gewoon mijn huur betalen en de steeds duurder wordende boodschappen. Maar ik denk dat de boodschap zo wel duidelijk is, toch? En anders dan huur je me in als consultant, geen enkel probleem. Het gaat erom dat er bezinning is en dat wij als kinderen van God stilstaan bij niet alleen wat we lezen, maar ook bij hoe wij ons laten beïnvloeden door wat we lezen. En weet je, wanneer die reflectie dan gebeurt, dan bid ik dat het eerste waar men naar zoekt de wijsheid van God is. Want wie God om wijsheid vraagt, zal het gegeven worden. En we kunnen erop rekenen dat die wijsheid er anders uitziet dan de wijsheid van mensen. Ik heb hier een keer eerder over gepredikt in verschillende kerken. En in een van die kerken werd er niet zo positief op gereageerd. Het zou een politiek praatje zijn. Letterlijk heb ik gepredikt wat er in de Bijbel staat. En ik heb daar hedendaagse voorbeelden bij gegeven. Want hoe kunnen mensen anders begrijpen wat Paulus zegt? En ja, misschien is dat ook wel lekker veilig. Als je niet begrijpt wat er geschreven staat, dan kun je je daarop beroepen. Want wanneer je het wel begrijpt, dan moet je er iets mee. Want iets dat je wel begrijpt, maar er niet naar handelt, maakt jou een hypocriet. Dus soms is onbegrip wel een hele veilige plek. Wanneer wat Paulus zegt over, er is maar één Jezus die gekruisigd is en uit de dood is opgestaan, die gepredikt en gevolgd moet worden, en je geeft er geen praktische voorbeelden bij van pastors en dominees die op een voetstuk worden geplaatst en aanbeden worden door hun volgelingen, ja, dan blijft het lekker vaag en lekker op een afstand. Want dan blijft het gewoon een probleem van die mensen uit Korinthe of uit Galaten of Colossos of Thessaloniki. Terwijl het nu en hier een probleem is. Nu en hier vertonen mensen dat gedrag. En er werd destijds tegen me gezegd dat het gepraat over deze dingen de vraag oproept of er dan geen redding is door het kruis. Of we dan de verzoening en de redding niet tekort doen. Oké, dus wat je me dus vraagt is: wat zegt Paulus in Romeinen 6? Wat betekent dat nu in de praktijk? Zullen wij doorgaan met zondigen om daardoor meer genade van God te krijgen? Geen sprake van. Als gelovigen zijn wij dood voor de zonde. Waarom zouden we dan nog zondigen? Weet u niet dat ieder die in Christus Jezus gedoopt is, met hem één is geworden in zijn dood? Die doop in hem was onze begrafenis. En zoals Christus weer levend is gemaakt door de heerlijke macht van de Vader, zo mogen wij nu ook een heel nieuw leven leiden. Wij zijn dus één geworden met hem, één in dood en leven. Wij weten dat de persoon die we vroeger waren niet meer leeft. Die is met Christus aan het kruis gestorven. Zo is er afgerekend met het wezenlijke van de zonde. De zonde heeft niets meer over ons te zeggen. De zonde heeft geen macht over een dode. Als wij met Christus gestorven zijn, geloven wij dat we ook met hem zullen leven. Wij zijn er zeker van dat Christus, nu hij uit de dood is opgestaan, niet meer zal sterven. De dood heeft geen macht meer over hem. En door zijn sterven heeft hij de macht van de zonde eens en voor altijd gebroken. Zijn leven is een leven voor God. Beschouw uzelf daarom als dood voor de zonde. Omdat u één bent met Christus Jezus, leeft u nu voor God. Laat de zonde dan niet meer heersen in uw sterfelijk lichaam. Wees geen slaaf meer van uw slechte begeerte. Stel geen enkel deel van uw lichaam ter beschikking van de zonde als iets waarmee slechte dingen worden gedaan. Nee, maak van uzelf een werktuig voor God, omdat u met Christus gestorven bent om nu met hem te leven. U bent immers dood geweest en weer levend geworden. Laat God dan ieder deel van uw lichaam kunnen gebruiken om goed te doen. Het is uit met de macht van de zonde over uw leven. U valt niet meer onder de wet die gehoorzaamheid eist, maar onder de genade van God. Hoe zit dat dan? Mogen wij dus zondigen, omdat wij niet meer onder de wet vallen, maar op de genade van God vertrouwen? U weet wel beter. Dat is Paulus in Romeinen 6, vers 1 tot en met 15. Het uitsluiten van je naaste is een zonde, om de eenvoudige reden dat je daarmee ingaat tegen Gods grootste gebod. Heb God lief boven alles en uw naaste gelijk uzelf. Dus ja, het uitsluiten, buitensluiten van je naaste is een zonde. En als Paulus zegt dat je geen enkel deel van je lichaam ter beschikking moet stellen aan de zonde, dan heeft hij het ook over die lichaamsdelen die aan de buitenkant niet zichtbaar zijn. Maar je hart is een wezenlijk onderdeel van je lichaam. Dus ook je hart mag niet ter beschikking staan van de zonde. Je hart mag niet uitsluiten en buitensluiten, want dat is zonde. Jammer, hè? Voor vrome kerkmensen die dachten dat alleen de zonde met lichaamsdelen, zoals je armen en je benen en je geslachtsdelen, dat die hier worden benoemd en bedoeld. Nee, jammer joh. Het hele lichaam bevat meer dan alleen armen, benen en geslachtsdelen. En daarmee gaan heel veel mensen onderuit die oordelen over de zonde van anderen, want de zonden die je zelf bedrijft, die zijn met je hoofd en je hart. En die zijn niet altijd zichtbaar. En dus kunnen anderen niet over jou oordelen. En dus kun jij makkelijk en luid oordelen over de zichtbare zonden van anderen. Nee, zo werkt het dus niet. En wat er met het laatste tekst ook wordt uitgelegd, is dat verwijzen naar het verzoenende werk aan het kruis ons niet vrijwaart van leven als apart gezette mensen. Juist omdat we nieuw leven hebben gekregen door te sterven en op te staan met Jezus, zouden we er alles aan moeten doen om zondige acties te vermijden en te voorkomen. Dus nee, het is geen vrijbrief om maar te doen waar je zin in hebt. Het is eerder een oorkonde waar je met trots naar wilt kunnen verwijzen. En volgens Paulus weten we heus wel dat het zo werkt. Maar wanneer we het niet begrijpen, of doen alsof we het niet begrijpen, dan kan niemand ons erop aanspreken. Kom je nou net bij mij terecht? Geen probleem, ik leg het graag uit hoor. En dan mag jij een politiek praatje noemen zoveel je wilt. Wat je niet kunt zeggen, is dat je de uitleg niet hebt gekregen. En hoe je dat vervolgens aan Jezus gaat uitleggen, ja, daar bemoei ik me niet mee. Net zo min als dat Paulus zich ermee bemoeit. Hij heeft zijn race gelopen en dat naar eer en geweten gedaan. Hij heeft vruchten gezien van zijn werk, maar lang niet alles. Want hij had nooit kunnen weten dat wij in 2024 nog steeds praten en discussiëren over zijn brieven, alsof die hele Bijbel alleen maar uit zijn brieven bestaat. Zijn brieven kunnen ons wel helpen bepaalde issues en thema's die kennelijk universeel en tijdloos zijn, om die te duiden zodat we beter met elkaar gaan samenleven. Dat is mijn gebed. Meer diversiteit in de kerk, omdat uiterlijke kenmerken niets zeggen over het geloof van mensen. En als we samenkomen op basis van wat ons verbindt, namelijk ons geloof in Jezus, gekruisigd en opgestaan uit de dood, ja, dan kijk ik uit naar een nieuwe Pinksterdag. Een grote opwekking in een algemene christelijke kerk. Laat het zo zijn in Jezus' naam. Amen. Dankjewel dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Ik ben blij met je en hoop dat je wilt blijven luisteren. Als je abonneert of de podcast volgt, afhankelijk van welke podcast-app je gebruikt, hoef je geen aflevering te missen. Je helpt mij ook als je een review achterlaat op Apple Podcasts. Dan kunnen anderen deze podcast ook vinden. Dat gunnen we iedereen, toch? Als je dan toch bezig bent, volg Challenge in Faith dan ook direct op Facebook en Insta. Dankjewel en tot snel!